We hebben gezongen dat Jezus als een roos werd vertrapt en weggegooid. En u hebt de getuigenis van onze broeder, van Sjoekman, gehoord. Hij is ook afgedankt. En dat is het lot van een kind van God. Soms denk ik wel eens, hoe is het mogelijk dat de mensen de boodschap van liefde afwijzen? Daar is geen redelijke verklaring voor. Dat kan alleen maar verklaard worden doordat de duivel in de harten van de mensen werkt. Want je wil het goede doen, je wilt mensen opvangen, je wilt mensen verzorgen met liefde. Dank je wel. En je krijgt een trap na. Het is hier dat de boze aan het werk is. En broeders en zusters, dit zijn uitingen van de eindtijd. De boodschap van liefde van onze heiland wordt niet meer aanvaard. En dat leert ons, omdat je ziet hier een, als het ware een culminatie in optreden. Het wordt steeds slechter, slechter, slechter. Dat leert ons dat Jezus heel spoedig terugkomt om zijn bruid mee te nemen. Gelooft u dat? We hebben in de afgelopen maanden, onze broeder Tino zei, 4 keer gehoord over 5 wijze en 5 dwaze maagden. En in het hols van de nacht kwam de bruidegom en alleen de 5 wijze maagden gingen in. En die 5 dwaze maagden, het waren maagden, maar ze waren dwaas. Die stonden voor een dichte deur. En ik geloof, en ik voel dat in mij, dat de Heer spoedig komt. Je ziet als het ware dat de wereld een kookpot wordt. Het wordt een smeltkroes. Het begint te borrelen en te koken. En overal is verwarring. De wereld is in rep en roer. Ziet u dat ook? De wereld is in rep en roer en er zijn geen antwoorden meer. Niet voor het milieu, niet voor oorlogen, niet voor sociale vraagstukken, niet voor economische vraagstukken. Er zijn geen antwoorden meer. En het bedje wordt gespreid voor de antichrist die dan zal komen. Broeders en zusters, ieder mens bouwt een geestelijk huis. Ieder mens. Want wij zijn nu eenmaal geschapen naar lichaam, ziel en geest. Ieder mens, gelovig of ongelovig, bouwt een geestelijk huis. Bewust of onbewust. En de mensen die Jezus niet hebben aangenomen, bouwen ook een geestelijk huis, onbewust. En dat huis zal resulteren in een puinhoop. Je kunt hier elke zondag naar de kerk gaan, maar Jezus niet hebben aangenomen, je bouwt een geestelijk huis. Zij die de Heer dienen en Jezus hebben aangenomen, bouwen ook een geestelijk huis. Ik wil met u naar Matteüs 16. Matteüs 16. Ik wil dat met u eigenlijk even lezen. Matteüs 16, vers 16 tot 18. En Simon Petrus, antwoordende, zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Dat zei Simon Petrus tegen Jezus uiteraard. En Jezus antwoordende, zei tot hem: Zalig zijt gij, Simon Barjona. Want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. En ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. Petrus beleed, u bent de Christus. U bent de Messias, u bent de gezalfde, u bent de Zoon van de levende God. Dat was de belijdenis van Petrus. Hij geloofde in Jezus. Hij geloofde dat hij de Zoon van God was. Hij geloofde dat God de Vader hem had gezonden. En op grond van deze belijdenis zei Jezus tot hem: Petrus, jij bent zalig. Want vlees en bloed hebben jou dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, God de Vader die in de hemel is. Op grond van deze belijdenis. Maar let u op wat Jezus vervolgens zei. Hij zei tegen Simon, de zoon van Jona: ik zeg u dat jij Petrus bent. Petrus bent in de Nederlandse vertaling. In het Grieks is dat Petros. Hij zei tegen Simon, de zoon van Jona: ik zeg je dat jij Petrus bent. Petros. En Petros betekent een kleine rots. Een stukje van een rots. Een steen. Een stukje van een rots. Een steen. En dan zegt Jezus: ik zal niet op Petros mijn gemeente bouwen. Jezus zegt: op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En Petra in het Grieks betekent een grote, massieve rots. Dus Jezus zegt tegen Petrus: jij bent een steen, een stukje van een rots. En op die grote, massieve rots zal ik mijn gemeente bouwen. En dan is onmiddellijk duidelijk, broeders en zusters, dat Jezus de gemeente niet bouwt, zijn gemeente niet bouwt op Petrus. Nee. Uit de context begrijpen we dat Jezus zijn gemeente bouwt op die belijdenis van Petrus. En die belijdenis van Petrus: u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Die belijdenis van Petrus is een grote, sterke, massieve rots. Een onbewegelijke rots. Gelooft u dat? Op Jezus wordt de gemeente gebouwd. De gemeente is het lichaam van Jezus Christus. En dat lichaam wordt gebouwd op de belijdenis. U bent Jezus. U bent de gezalfde. U bent mijn redder. U bent mijn heiland. U bent de Zoon van de levende God. Als u daar op die rots uw huis, uw geestelijk huis begint te bouwen. En een kind van God bouwt in feite twee geestelijke huizen. Je eigen persoonlijke geestelijke huis. En je bouwt aan de gemeente. En dat is natuurlijk logisch, want je maakt deel uit van die gemeente. Je bouwt jezelf op. En je bouwt de gemeente op, het lichaam van Christus. Want alle kinderen Gods, alle wedergeboren kinderen Gods, zijn een deel van het lichaam van Christus. Is dat niet wonderlijk? Ik hoor geen amen. Amen, hè? Dat is wonderlijk. Als u zegt amen, dan zegt u in het Hebreeuws, want het is een Hebreeuws woord, dan zegt u: ik geloof het. Dus als u het gelooft, zegt u amen. Ik wil graag met u uit Matteüs datzelfde evangelie lezen, maar nu Matteüs 7. En dan zullen we lezen dat Jezus een beroerde kwalificatie geeft aan degene die niet op die rots bouwen. Hij zegt: je bent dwaas. En de term dwaas in de Bijbel is een heel sterke term. Een heel sterke term. Je bent oliedom, zegt Jezus, als je niet op die rots bouwt. Op die rots van de belijdenis. Ja, Heer, u bent mijn heiland, de Zoon van de levende God. We zullen dat lezen. Vers 24. Ieder dan die deze mijn woorden hoort en ze doet, die zal ik vergelijken bij een voorzichtig man. Een voorzichtig man is wijs, broeders en zusters. Die zijn huis op een steenrots heeft gebouwd. En er is slagregen neergevallen. En de waterstromen zijn gekomen. En de winden zijn gewaaid en zijn tegen dat huis aangevallen. En het is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond. Het fundament was de steenrots. Maar ieder die deze mijn woorden hoort en ze niet doet, die zal bij een dwaze man, een domme man vergeleken worden, die zijn huis op het zand heeft gebouwd. En de slagregens zijn neergevallen, de waterstromen zijn gekomen, de winden hebben gewaaid en zijn tegen het huis aangeslagen. En het is gevallen en zijn val was groot. Bouwen op de rots, op het fundament Jezus Christus is wijs. Als je de muren van je huis en daarna het dak op die rots Jezus Christus bouwt, dan komen de stormen later, de waterstromen, hevige regens, hagelstenen. Mijn zoon was ooit met de auto in een hagelbui en er zaten allemaal deuken in de auto. En dat waren nog maar redelijke hagelstenen. Je ziet wel eens op de televisie dat op bepaalde plekken zulke grote hagelstenen vallen. Nou, als die op je dakpannen vallen, dan vallen ze er dwars doorheen. Als de beproevingen komen en je hebt je huis op de rots gebouwd, dan blijft dat huis staan. Maar als je je huis op zand hebt gebouwd, dan zal dat huis wegspoelen. Dan zal het ineenstorten. En bouwen op zand, broeders en zusters, betekent dat er geen relatie met die rots is. Er is geen hechting met die rots, met dat fundament. Er is geen innige relatie in uw leven dan met Jezus. Als u uw huis op de rots bouwt, dan begint u met niet zomaar die stenen op die rots te leggen. Nee, u gaat cement gebruiken. En als dat cement droog is, is er een onverbrekelijke verbinding tussen de rots, het fundament en die stenen muren. Maar als u bouwt op zand, is er geen hechting, geen relatie. En ik heb eens in het woordenboek gekeken naar spreekwoorden waar het woord zand in voorkomt. En wie schetst mijn verbazing dat ik niet één positief spreekwoord heb gevonden. Al die spreekwoorden over zand hebben een negatieve lading. Dat wist ik, daar heb ik nooit bij stilgestaan, maar ik denk, laat eens kijken. Ik zal ze even voorlezen. Als droog zand aan elkaar hangen. Dat betekent dat er in het geheel geen samenhang is. Iemand, ja, ik heb nu medelijden met onze vertaalsters, want die moeten Nederlandse spreekwoorden in een buitenlandse taal vertalen. God zegene jullie. Iemand zand in de ogen strooien. Dat betekent iemand bedriegen of misleiden. De kop in het zand steken. Dat betekent iets verontrustends of iets gevaarlijks bewust niet willen zien. In het zand bijten. Dat betekent een nederlaag lijden. Op zand bouwen, daar hebben we het voortdurend over. Dat betekent op een onzekere grondslag te werk gaan. En dan de uitdrukking zand erover. Dat betekent ergens niet meer over praten, terwijl je eigenlijk beter weet. He? Iemand heeft jou iets aangedaan, je zegt zand erover. Nee, die zonde moet beleden worden en onder het bloed van Jezus komen. En dan, tot slot, zich in drijfzand begeven. Dat betekent dat je in een gevaarlijke situatie terechtkomt. Alleen maar negatieve spreekwoorden. En ik denk dat het geen toeval is. Want bouwen op zand betekent dat je geestelijk huis ooit zal instorten. Ik wil met u naar een van de brieven van Paulus. En Paulus heeft deze gelijkenis van Jezus verder uitgebouwd. En dat wil ik met u lezen. Want hij ging uit van het feit dat iedereen op de rots Jezus bouwt. Maar hij concludeerde dat je ook verkeerd kunt bouwen. Je kunt op de juiste wijze op die rots Jezus bouwen, maar je kunt ook verkeerd bouwen. Met verkeerde materialen. We zullen lezen 1 Korinthe 3. Vanaf vers 10. Na de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als een wijze bouwmeester het fundament gelegd. En een ander bouwt daarop. Maar ieder ziet toe hoe hij daarop bouwt. Broeders en zusters, bent u een kind van God? Als u een broeder en een zuster bent, dan bent u een kind van God. Misschien zijn hier nog mensen die Jezus nog niet hebben aangenomen. Maar kinderen Gods moeten oppassen hoe ze bouwen. Dat zegt Paulus in feite. Een ieder ziet toe hoe hij daarop bouwt. Want, zegt hij, niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen er gelegd is. Het welk is Jezus Christus. Jezus is het fundament, zegt hij. Is ons fundament. Het fundament van ons gebouw. En als iemand op dit fundament bouwt, goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi of stoppelen. Die eerste drie, dat zijn edele metalen en edelstenen. Maar die laatste drie, hout, hooi en stoppelen, dat zijn brandbare materialen. Dan zegt hij, ieders werk zal openbaar worden. Want de dag zal het verklaren, omdat het door vuur ontdekt wordt. En hoedanig ieders werk is, zal het vuur beproeven. Zo iemands werk blijft dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. Dus als je bouwt met hout, hooi, goud, zilver en edelstenen, dan zul je een beloning ontvangen. Als iemands werk zal verbrand worden, je hebt gebouwd met hout, hooi, stoppelen, die zal schade lijden. Maar zelf zal hij behouden worden, dat is toch al zo als door vuur. Dat geestelijk huis wat je gebouwd hebt, dat zal verbranden als je bouwt met verkeerde materialen. Maar je hebt gebouwd op de rots, Jezus. Je hebt Jezus aangenomen. Betekent dat als dat huis verbrandt dat je verloren bent? Nee, je bent niet verloren. Maar je wordt door het vuur word je behouden. Door het vuur word je behouden. En dat leert mij. Dat als Jezus komt, dan hoor je bij die dwaze maagden. Die kloppen op de deur. Heer, doe mij open. En de Heer zegt, ja sorry, je bent te laat. Ik ken je niet. En je zult door die grote verdrukking komen. Broeders en zusters, wees u waakzaam. Want Jezus komt spoedig om zijn bruid mee te nemen. Wees u waakzaam dat de deur niet zal zijn gesloten. Wat betekent dat als ik bouw met hout? Als ik bouw met hout, betekent dat dat ik bouw met, in en met mijn eigen vlees. Dan bouw ik niet onder de leiding van de Heilige Geest. Maar dan is in alles wat ik doe, is mijn oude natuur, mijn oude karakter, is leidend. Mijn oude natuur, mijn oude karakter is leidend. Je leeft in feite nog steeds datzelfde materiële, vleeselijke leven wat je leidde voordat je Jezus hebt aangenomen. Je leeft eigenlijk nog hetzelfde leven. Je hebt nog steeds ogen vol van boosheid, ogen van jaloezie. Je hebt nog steeds ogen van vol geldzucht. Nog steeds jouw ogen vol van overspel. Feitelijk overspel, geestelijk overspel, noem maar op. Je leeft datzelfde leven. Terwijl je Jezus hebt aangenomen. Ik wil met u lezen Galaten 5. Om even aan te stippen wat onder dat vlees valt. Galaten 5, vers 19. De werken van het vlees nu zijn openbaar. En nu begint hij op te sommen. Welke zijn overspel? Welke zijn hoererij? Onreinheid. Ontuchtigheid. Afgoderij. Venijngeving. Dat woord venijngeving in de Statenvertaling is een verkeerde vertaling. Het Grieks zegt hier tovenarij in die zin dat je anderen altijd wil laten doen wat jij wil. Anderen manipuleren, zodat zij datgene doen wat jij eigenlijk wil. Dat vergt soms heel veel geslepenheid, hè? Dat je een ander zo ver kunt brengen dat die persoon doet wat jij wil. Dat is eigenlijk wat hier bedoeld wordt. Vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen. Brasserijen zijn onmatig eten. En dergelijke, van de welke ik u tevoren zeg, gelijk ik u ook tevoren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. Dat is bouwen met vlees. Met vlees, met hout. Bouwen met hooi wil zeggen dat je bouwt in je eigen kracht. En broeders en zusters, als wij het geestelijk huis bouwen in onze eigen kracht, zal het ook verbranden. Want in Zacharia 4, vers 6, daar lezen wij dat het niet door kracht, niet door geweld zal geschieden, maar door de Heilige Geest. De Heilige Geest moet het werk bouwen. Ik kan hier gaan staan in mijn eigen kracht, totaal zinloos. Maar als wij ons volledig afhankelijk voelen van de Heilige Geest, dan zal Hij het doen. Dan zal Hij het huis gaan opbouwen. En dat geldt voor alles wat wij doen. Als wij in de muziek spelen, ook al speel je nog zo geweldig, je kunt niet één ziel met je spel voor Jezus winnen. Als de Heilige Geest niet meewerkt. Als je in de zonderschool werkt, of noemt u maar op. Het is nutteloos als wij niet werken onder de leiding van de Heilige Geest. Eigen kracht zal als hooi worden verbrand. Bouwen met stoppelen wil zeggen, je bouwt in je eigen hoogmoed. En hoogmoed is zeer gevaarlijk. Dat was de grote zonde van Satan. Stoppelen, dat zijn die korte, scherpe overblijfselen als de graanoogst van de akker is weggenomen. Dan zitten daar allemaal van die stoppels. Die zijn keihard en die zijn heel erg scherp. Dat zijn stoppels. De graanoogst is binnengehaald, stoppels blijven over. En die stoppels wijzen op hoogmoed. En dat gaat heel ver. En dat heb je vaak niet in de gaten, maar het kan betekenen dat je denkt dat jij onmisbaar bent. In deze gemeente of op je werk of overal. Je denkt dat je onmisbaar bent. Je denkt dat jouw visie of jouw standpunt het enige juiste standpunt is. Dat is ook hoogmoed. Jij denkt dat jij de enige bent die oprecht is gebleven en nog de Heer trouw dient. Je ziet mensen afvallen en je denkt, Heer, dank u wel dat ik niet afval, dat ik u mag dienen. Dat, Heer, u moet eigenlijk blij zijn dat ik er ben, Heer. En de grote profeet Elia, die viel eigenlijk in hoogmoed. En toen zei de Heer zei tegen hem, ik zal een andere profeet verwekken, Elisa, in jouw plaats. Elia dacht dat hij de enige was die God nog diende. God zegt, ik heb nog 7000 mannen overgelaten die hun knie niet voor Baal hebben gebogen. En in jouw plaats zal ik een ander profeet maken. Dit is een erg serieuze waarschuwing, broeders en zusters. Hoogmoed is heel verleidelijk. En hoogmoed kan overal doorheen dringen, zonder dat je het in de gaten hebt. Totdat het te laat is. In Babylon was een hele grote koning. Nebukadnezar. Dat was een van de grootste koningen die ooit hebben geleefd. Maar hij was hoogmoedig. En God oordeelde hem. En hij werd veroordeeld tot een beestenleven. U kunt dat lezen in Daniël 4. Hij moest een beestachtig leven moest hij leiden. En hij at gras als de koeien, als de ossen. Als wij op die manier ons huis bouwen en de beproeving komt van het vuur van God, dat huis zal verbranden. Maar we kunnen ook ons geestelijk huis op de juiste wijze bouwen. En dan bouwen we op de rots Jezus en we bouwen met edelmetalen, goud en zilver en we bouwen met edelstenen. En bouwen met goud wil zeggen dat wij ons openstellen voor de leiding van de Heilige Geest. Ik heb Zacharia 4 al genoemd, lees u dat hoofdstuk, daar ziet u dat de engel de olie van de Heilige Geest als goud noemt. Het goud, of de olie die de kandelaar in het heiligdom voortdurend brandend hield, die olie bestempelt de engel des Heren als goud. Zacharia 4, vers 6. Lees u dat voor uzelf. Bouw aan je geestelijk huis onder de leiding van de Heilige Geest. En bouw niet in eigen kracht. Zilver heeft te maken met verzoening. En verzoening in ons leven is essentieel. Niet alleen de verzoening ooit toen wij Jezus hebben aangenomen, maar voortdurend. Verzoening met God. Want wij gaan allen door het leven terwijl wij nog zondigen. Niemand van ons kan zeggen, ik ben volmaakt, ik ben heilig, ik zondig niet meer. Nee, als u op het eind van de dag aan de voeten van de Heer komt, dat u uw zonde bij hem beleidt en u opnieuw met hem verzoent. En als er iets is met uw broeder of uw zuster, dat u zich verzoent met elkaar. Dan bouwt u met zilver. Want elke getelde in Israël, en dat is verwijzing naar elk kind van God, die moest een hefoffer brengen van een halve sikkel zilver. Zilver heeft te maken met verzoening. En bouwen met edelstenen wil zeggen dat je bouwt met de gaven van de Heilige Geest. En broeders en zusters, dat is zo wonderbaar. Onze heiland Jezus is nu onze hoge priester. Hij zit aan de rechterhand van God en hij bidt voor ons. En zijn ogen zijn gericht op die vierkante borstlap. En die vierkante borstlap is het beeld van zijn bruid. En als je even teruggaat naar die oud-testamentische hoge priester, die had dus ook een vierkante borstlap. En daar zaten 12 edelstenen in. Dat waren verschillende edelstenen en dat waren hele kostbare stenen. Van diamant tot topaas tot smaragd, noemt u maar op. En die 12 edelstenen, in die 12 edelstenen waren de namen gegraveerd van de 12 stammen van Israël. En dat leert mij. En die 12 stammen die waren allemaal verschillend. Ze hadden allemaal hun eigen kleur. Ze hadden hun eigen specifieke eigenschappen. En ze hun eigen specifieke kwaliteiten. En dat leert mij dat de hemelse hoge priester die de ogen gericht heeft op zijn kinderen, ziet niet een eenheidsworst. Hij ziet miljoenen kinderen Gods die allemaal verschillend zijn. Die allemaal hun eigen kleur hebben, hun eigen kwaliteiten hebben. Die allemaal hun eigen talenten hebben die God hun gegeven heeft. Hun eigen gaven hebben ze. Is dat niet wondervol? God heeft niemand hetzelfde geschapen. We zijn allemaal verschillend. En daarom, broeders en zusters, zegt u niet, ik heb geen talenten. Zegt u niet, ik kan niets. Zegt u niet dat niemand in de gemeente iets aan u heeft. Nee, u hebt een specifiek talent ontvangen van de Heer. En misschien hebt u het nog niet ontdekt wat dat precies is. Dat kan natuurlijk. Dat u door de routine van het dagelijks leven niet precies weet wat uw specifieke talent is. U kunt hier zitten en denken, ik kan niets. Niemand kan mij gebruiken. Maar de Heer heeft een edelsteen van u gemaakt. Alleen die edelsteen, die zit nog onder een beetje stof verborgen. Die edelsteen moet worden opgepoetst. Die edelsteen die moet gaan schitteren. Zodat iedereen zich kan verheugen in die steen. Ik wil met u lezen 1 Petrus 4 vers 10. Dat is toch wel heel belangrijk dat we dat eventjes zullen lezen. Juist ook in deze gemeente. Een ieder Niet de helft, geen 95%, geen 99%, ieder. Gelijk hij een gave ontvangen heeft, alzo bedienen hij dezelve aan de anderen als goede uitdelers van de menigelei genade Gods. U hebt een talent ontvangen, u hebt een gave van de Heer ontvangen. Hier staat geschreven dat u die gave moet uitdelen aan de anderen in het lichaam van Christus. En ik bid dat u zult ontdekken wat uw talent is, wat uw gave is. Dat u het zult gaan besteden aan de anderen. Dan bent u bezig met een onbrandbaar materiaal, uw eigen geestelijk huis en de gemeente op te bouwen. Een andere tekst over ditzelfde. En u denkt misschien van, ja, ik kan heel lekker koken, wat moet ik daarmee? Uitdelen zou ik zeggen. Nee, we zullen lezen, daar staan enkele voorbeelden genoemd door Paulus. Maar dat kunt u eindeloos kunt u dat invullen. Romeinen 12, vers 6 tot 8. Had ik dat al gezegd, Romeinen 12? Romeinen 12, vers 6 tot 8. Romeinen 12, vers 6 tot 8. Hebbende nu verscheidene gaven na de genade die ons is gegeven. Duidelijk, hè? We hebben van de Heer genade ontvangen. En hij heeft zijn gaven aan alle mensen uitgedeeld. En dan zegt hij, zo laat ons die gaven besteden. Hetzij profetie, naar de mate van uw geloof. Hetzij bediening. En bediening is dienstverlening, dat snapt u. In het bedienen. Hetzij die leert in het leren. Er zijn mensen hier die heel goed iets uit kunnen leggen. Paulus zegt, gebruik die gaven. En ga daarmee boekeren. Hetzij die vermaant in het vermanen. Die uitdeelt in eenvoudigheid. Die een voorstander is. En een voorstander, dat is ook weer zo'n beroerd woord waarvan je niet meteen weet wat bedoeld wordt. Maar er wordt bedoeld iemand die aan anderen aandacht schenkt. Er wordt bedoeld iemand die aan anderen zorg verleent. Als u dus een voorstander bent, dan geeft u aandacht aan een ander. Dan geeft u zorg aan een ander. Er zijn mensen onder ons die heel goed een ander kunnen bemoedigen. Je hebt mensen die dat totaal niet kunnen, maar je hebt ook mensen die dat talent hebben van de Heer gekregen om iemand die ziek is of in een probleem zit te bemoedigen. Paulus zegt, ga daarmee woekeren. Hij zegt, die een voorstander is in naastigheid. Met andere woorden, vlijtig en ernstig. Daarmee werken. Die barmhartigheid doet in blijmoedigheid. Is dat duidelijk, broeders en zusters? Dat is toch duidelijk, hè? Laat ons bouwen met goud, met zilver en met edelstenen. En als dan de beproeving komt van het vuur van God, dan blijft dat huis staan. Is dat niet wondervol? Je denkt misschien, oh, wat waait dit hard. He, je denkt misschien, oh, die overstromingen. Je denkt misschien, oh, dat vuur is zo heet. Maar je blijft staan. Je wordt misschien heel erg ziek, maar je laat je hoofd niet zakken. Je laat je hoofd niet zakken, je wordt niet moedeloos. Want je zegt, Heer, u bent mijn heelmeester. Al mijn ziektes zijn op de Heer gelegd, op Jezus gelegd. Hij heeft onze ziekten gedragen. Ja. Hij heeft de smart en de pijn heeft hij ondergaan. Ja. In een psalm staat geschreven. Loof de Heer mijn ziel. En al wat binnenin me is zijn heilige naam. Loof de Heer mijn ziel. en vergeet geen van zijn weldaden. Hij die al uw ongerechtigheden, hij die al uw zonden vergeeft, hij die al uw ziekten geneest. Is God niet goed? Hij is goed, broeders en zusters. Hij is goed. En tot slot, als wij bouwen op de juiste wijze, dan mogen wij ons door niets en door niemand laten afleiden. Door niets en door niemand. Niet door degene die nu naast u zit. Niet door degene die achter u zit of voor u zit. Niet door de vijanden van Christus. Niet door Satan. Laat u niet afleiden. Want toen Israël, en in het bijzonder de stam Juda, uit de Babylonische ballingschap terugkeerde naar hun land Israël, en ze keerden terug naar Jeruzalem, toen zagen zij een gigantische puinhoop. Jeruzalem lag in puin. De tempel lag in puin. En toen ze dat zagen, toen besloten ze natuurlijk, ja, laten we Jeruzalem, en Jeruzalem is het beeld van de gemeente, laten we die tempel opnieuw opbouwen. En ze begonnen te bouwen. Ze begonnen te bouwen. U kunt dat lezen in het boek Esra en in het boek Nehemia. Ze begonnen te bouwen en ze legden het fundament. Het fundament van Gods huis werd gelegd. Maar op een zeker moment werden ze bang voor hun vijanden. Hun vijanden die kregen vrij spel en hun handen werden slap. Ik zal die tekst noemen, dan mag u dat lezen thuis. Esra 4, vers 5 en vers 24. Esra 4, vers 5 en vers 24. Het werk stopte. Ze hielden op. Terwijl het fundament was gelegd, hield het werk op. En broeders en zusters, 16 jaren lang lag het werk stil. 16 jaar werd niet gebouwd. En iedereen was nu bezig met het opbouwen van zijn eigen huis, zijn werk, zijn natje en zijn droogje, zorgen dat ik voldoende kamers in mijn huis heb, noem maar op. En toen zond God twee profeten. Hij zond de profeet Zacharia en hij zond de profeet Haggai. En wat Haggai zei, dat wil ik met u lezen. Haggai 1, vers 2 tot 8. Haggai 1, vers 2 tot 8. Alzo spreekt de Heer der Heerscharen, zeggende: dit volk zegt, Israël zegt, de tijd is niet gekomen, de tijd dat des Heeren huis gebouwd worden. 16 jaar was met andere woorden nog niet genoeg dat de bouw stil lag. En het woord des Heeren geschiedde door de dienst van de profeet Haggai. Is het niet geweldig dat God een profeet zendt om het volk te waarschuwen? Is het niet geweldig dat wij steeds weer opnieuw de boodschap van Gods woord mogen horen, zodat wij worden gewaarschuwd, zodat wij, terwijl we zitten te dommelen, weer wakker worden geschud? Dat is Gods genade. En Haggai zei: is het voor u wel de tijd dat gij woont in uw gewelfde huizen? Jullie wonen in jullie mooie huizen. En zal dit huis, zal mijn huis, mijn tempel, zal die tempel woest zijn? Nu dan, alzo zegt de Heer, de Heerscharen: stel uw hart op uw wegen. Stel uw hart op uw wegen. Want, zegt hij, gij zaait veel, maar je brengt weinig in. Je zaait veel, maar is nauwelijks opbrengst. Je eet, maar niet tot verzadiging. Je drinkt, maar niet tot dronken worden toe. Gij kleedt u, maar niet tot uw verwarming. En wie loon ontvangt, ontvangt dat loon in een doorboorde buidel. Je denkt dat je een beloning hebt ontvangen, er zit een gat in je portemonnee. Alles is weg. Alzo zegt de Heer, de Heerscharen: stel uw hart op uw wegen. Klim op het gebergte. En gebergte wijst altijd naar de rots Jezus en de aanbidding van Jezus. En breng hout aan. En nu niet hout in de zin van vlees, nee, om dat huis te bouwen. Dat hout werd in de tempel overkleed met goud. Bouw dit huis, bouw mijn tempel. En ik zal een welgevallen daaraan hebben en verheerlijkt worden. Het volk dat eerst zo egoïstisch het eigen huis wel in orde bracht, luisterde naar de boodschap van Haggai. Ze bekeerden zich en zij hervatten het werk voor de opbouw van de tempel. En nu onder de leiding van Nehemia. En leest u ook thuis Nehemia 4, vers 15 tot 19, hoe ze nu bouwden. En dat is belangrijk, broeders en zusters. En hier zie je opnieuw de wijsheid van Nehemia terug, door de leiding van de Heilige Geest. Nehemia verdeelde het volk in twee groepen. De ene helft bouwde aan het werk en aan hun heup hadden ze een zwaard. De andere helft die waakte met speren, met bogen, met schilden. Zij waakten. Zij keken uit naar de vijand. En degene die bouwden, die hadden in de ene hand hun troffel en in de andere hand hadden zij een speer of een zwaard. Broeders en zusters, ze waren uiterst waakzaam. Ze hadden hun lesje geleerd. En de vijanden die probeerden het werk wel te verstoren, maar de vijanden kregen geen kans meer. En uiteindelijk werd de tempel hersteld. De waarschuwing van Jezus is: waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. Want, zegt Jezus, jullie geest is wel gewillig, maar jullie vlees is zwak. Waakt en bid. En als wij waken en bidden en tegelijkertijd aan het huis bouwen, krijgen onze vijanden geen kans. Krijgt Satan geen kans. We denken misschien dat onze gemeente wordt aangevallen en dat is ook zo. Maar als wij op de juiste wijze bouwen aan dat geestelijk huis en waakzaam zijn, dan krijgt Satan geen kans. Satan krijgt geen kans. Want Jezus is de uiteindelijke bouwer van het geestelijk huis. Niet wij. Wat hij van ons verlangt is dat wij rusten in hem. En dat hij het werk doet. Wij zijn slechts medearbeiders. In die zin, wij mogen rusten in hem. Vertrouwen op hem. Ons laten leiden door de Heilige Geest. Jezus zal met ons zijn. En hij is die grote overwinnaar. En ik wil met u terug naar de openingstekst, Matteüs 16, maar nu vers 18b. Ik zeg u dat gij zijt Petrus en op deze Petra, deze massieve rots, zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel zullen dezelfde niet overweldigen. Gelooft u dat? Mag ik een amen van u, broeders en zusters? De poorten van de hel zullen de gemeente niet overweldigen. We zullen tot de Heer komen. Als wij zonde moeten belijden, laten we dat doen. Nu, vandaag. En laten we vertrouwen op onze Heiland. Hij zal het doen. Ik wil met u het lied zingen, 615. Uit opwekking.